hier komen paneeltjes op te staan. En die worden dan door deze lampen verwarmd. En er zitten ook sproeiers, die zitten hier. En dus het wordt verwarmd en dus nat gemaakt en droog gemaakt.
Je imiteert regen en zonlicht.
Ja.
En wind.
Ja. Nou, geen wind. Nee. En ook geen vorst. En vorst doen we daar.
Geen wandeling door het bos dit keer. Voor Bomen over Bos zijn we weer eens afgereisd naar Wageningen. We gaan niet de natuur in, maar komen op een klein industrieterrein uit. Niet ver van de campus van de Wageningen Universiteit staat het gebouw van de SHR. Voluit de Stichting Hout Research. We krijgen een rondleiding van René Klaassen. Hij is houtanatoom.
Ja, dus die is daar dan door de deuren in. En hier worden die deuren worden zo beregend en dus verwarmd, dus bestraald.
Je luistert naar Bomen over Bos, een podcast van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Aflevering 12 met René Klaassen, houtanatoom in dienst van de SHR. De SHR is het kenniscentrum in Nederland voor het gebruik van hout. Hier wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van hout. Hier worden cursussen gegeven en hier wordt gecertificeerd. We zijn naar de SHR gegaan om meer te weten te komen over de toepassing van hout in de bouw van huizen en diverse gebouwen. Hoe staan we ervoor en wat is het toekomstperspectief? Kunnen de bossen ons helpen de bouw te verduurzamen? René laat ons de testruimtes van de SHR zien. Hier wordt hout aan van alles blootgesteld. Bijvoorbeeld allerlei weersomstandigheden en bacteriën. De volgende vraag is dan, kan hout ook weer bestendig worden gemaakt? En dat kan, door hout te modificeren.
Kijk, dit is ook wel aardig. Hier hebben onze gemodificeerde houtsoorten zitten. En gemodificeerd hout is dus hout wat je verandert. Kijk, vroeger deden we houtverduurzaming. Dan propte je er wat in. Dus vroeger was het CCA, koper, grob, arsen, creosoot. En dat is wel heel erg aan het veranderen. Koper gaan we nog steeds wel gebruiken. Creosoot doen we niet meer. Maar dan komen wel andere producten op de markt. Maar we hebben ook houtmodificatie. En houtmodificatie is eigenlijk twee dingen. Dus je verwarmt het hout. Dus thermische houtmodificatie. Dat betekent dus dat je boven...
Ik las hout koken en hout bakken.
Ja, dat is dan zeg maar de meer... een beetje publiek verhaal, hè. Maar wat je eigenlijk doet, je brengt hout tot een temperatuur van... nou, laten we zeggen ongeveer 180 graden. En ja, dan kan het gaan branden. En dus dat moet zonder zuurstof. En er zijn verschillende processen voor. En wij hebben hier in Nederland natuurlijk... in Arnhem zitten twee grote bedrijven. Hè. Eentje doet houtmodificatie en de andere doet hout... eentje doet thermische houtmodificatie en de andere doet chemische houtmodificatie. Dus Plato doet thermisch. En die heeft een uniek proces. En dat heet dan koken en bakken. En zij brengen dat eigenlijk onder water. En daar doen zij dat proces. Er zijn allerlei andere mogelijkheden ook om te doen. En dan verander je de structuur. En dan wordt dat hout krijgt een hogere weerstand tegen schimmels. En ik heb hier volgens mij, is het allemaal, dit is populier. Dus ik heb hier niet gewoon populier, geloof ik. Maar het populier wat dus thermisch gemodificeerd is. En je ziet dat het donkerbruin is geworden en zo. Vorm stabieler en hoger weerstand.
Ziet er mooi uit.
Ja, natuurlijk. Maar populier is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Maar ook niet behandeld is dat heel mooi. En dit is dan geacetyleerd. Hè? Dus dan breng je de azijnzuur anhydride in. En dan krijg je dit materiaal. Het is eigenlijk nog stabieler. En nog een hogere weerstand tegen schimmelaantasting. Dus er zijn twee hele mooie processen. En daar wordt heel veel mee geëxperimenteerd in Nederland.
Hout kan sterker, dus duurzamer worden gemaakt door te modificeren. Vooral lichthout met een open structuur leent zich daar goed voor. Wat betekent dat inzicht voor de bosbouw? Welke bomen hebben we nodig? Met de naaldbomen gaat het niet goed in Europa. Wat moet daar dan voor in de plaats komen?
Oudere bomen hebben gewoon beter hout. Dat is eigenlijk zeg maar in zijn algemeenheid het idee. En met houtmodificatie wil je eigenlijk juist dat jonge hout hebben. Dus je krijgt een hele andere kijk op hout als je vanuit houtmodificatie gaat kijken. En dat past heel mooi bij het nieuwe bosbouwbeleid. Of tenminste, de trends die zijn ingezet. Hè, dus om meer loofhout te hebben, wat dan ook misschien wat sneller groeit. En dat zou eigenlijk over een jaar of 40, 50 jaar, als dat vrijkomt en de industrie past zich daarop aan, dan zou dat eigenlijk, daar kun je prachtig mee bouwen. En we zijn dus nu bezig om te kijken hoe dat gaat en hoe de industrie zich daarop aan kan passen.
En nou, houtmodificatie, chemie en thermisch, dat klinkt niet naar duurzaamheid.
Ja, dat is zo. Thermisch betekent dus dat je er heel veel energie in stopt. Nou, als je die energie duurzaam kunt opwekken, dan heb je dat goed geregeld. Maar die energie moet erin. Verder stop je daar niks in. Chemische houtmodificatie. We hebben eigenlijk twee technieken in Nederland. Hè. De ene is met furfuryl alcohol. Dat komt uit plantenresten, laten we zeggen, in zijn algemeenheid. Dus dat heeft eigenlijk een hele mooie biologische achtergrond. En de andere is azijnzuuranhydride. Nou, dat moet je wel produceren. Nou, daar zitten natuurlijk wel wat dingen aan vast. Als dat in het hout gereageerd heeft, dan heb je gewoon azijnzuur. En azijnzuur is eigenlijk gewoon heel mooi. Een molecuul wat je kunt verbranden en dat is niet belastend voor de omgeving.
Ons hele beeld kantelt. Jonge bomen met licht hout blijken dus uit onderzoek van de SAR goed bruikbaar, stevig, duurzaam hout op te leveren. Als het wordt gemodificeerd. Wat gebeurt er met dit inzicht van de SAR, deze kennis? Hoe is het gesteld met de opleidingen, de hogescholen en de universiteiten in Nederland?
Kijk maar eens naar de universiteiten. Je hebt, wat is, zeg maar, Universiteit Eindhoven? Nou, je hebt daar in, volgens mij is dat bouwkunde, heb je een heel klein stukje wat iets aan hout doet. De Universiteit van Delft, daar heb je civiel. Daar zit ook een heel klein clubje die iets aan hout doet. En als je naar de hogescholen kijkt, dan is het helemaal niet zoveel. Hogeschool van Lagerstein, daar hebben ze de International Timber Trade. Nou, dat staat ook onder druk. En verder zit dat erbij, her en der, dat hout. Dus mensen in opleiding is heel lastig. We hebben wat we wel hebben bij ROC's en mbo-opleidingen. Dat daar zitten her en der hele goede mensen die praktijkmensen opleiden. En ja, dat heb je ook nodig. Maar je hebt ook mensen nodig die weten hoe je moet ontwerpen in hout. En hoe je dat dus ook verder moet gaan plannen. En dat hebben we echt nodig. En nou, we hebben daar te weinig kennis in. Wat wij doen als SAR, dus wij doen heel veel onderzoek. We komen ook bij heel veel projecten die dus niet goed gaan. Of projecten die wel goed gaan en die we mee ontwikkelen. Dus we bouwen heel veel kennis daarover op. En die dragen we. Proberen we uit te dragen. Dus we doen nu 6 cursussen. En wie krijg je daar op die cursus? Hè? Dus wij zijn kleine organisaties. Best lastig om bekend te worden daarmee. Dus we doen ons best en zo. Maar wie krijg je op die cursus? Nou, de mensen die eigenlijk al weten hoe je met hout moet bouwen. En die nog meer willen weten. Maar wie je wil hebben, de aannemers en de architecten. Ja? Er zijn in Nederland best veel goede architecten. Maar er zijn nog gewoon heel veel architecten die, ja, die zouden nog wat verder bijgeschoold kunnen worden in houtbouw. En die zou je graag willen vertellen waar ze dan op moeten letten.
We willen nog even doorpraten met René Klaassen op een iets rustiger plek. Even weg van het gebrom en gezoem van de testinstallaties.
Wij staan hier in een gang en dat is eigenlijk de oude gang tussen ons oude kantoorgebouw en ons laboratorium. En nu gebruiken we dat als opslagplek. En hier staan allerlei dingen waar we ooit aan gewerkt hebben. Hier bijvoorbeeld een model van een houten wegportaal. Die ontwikkeld zijn in de jaren 90. En dat zijn dus constructies boven de snelwegen waar dan de signalering voor de auto's ophangen. En er staan er in Nederland 5. We hebben er 3 bij Alkmaar staan, dus bij de A7 is dat. En 2 bij Breda, Zonzeel. En die dingen staan er al 25 jaar, onafgewerkt. Ja. Dus dat laat zien.
Als alternatief voor een stalen balk over de weg.
Als alternatief voor een stalen constructie over de weg. En het idee toen. Kijk, toen had de overheid in de jaren 90 had het beleid 20% meer hout in de bouw. En dit is een van die dingen die eruit gekomen is. Er is een bedrijf die heeft zijn nek uitgestoken. Je moet kijken, hier staat zo'n constructie. Je ziet dat het best een innovatief hout gebeuren is.
Het is een hele grote balk met een diameter van 1 meter of zo, die helemaal samengesteld is uit balkjes.
Ja, het is een koker. En die heeft ook zijn toog, dat zie je hier ook. Hè? Dus die zijn een klein beetje gebogen. Dat is een koker, in het midden is die dus hol. En het is gemaakt van larix, in dit geval is het Siberisch larix. Dat is een hele hoge kwaliteit en dat is gevingerlast en gelamineerd. Dus dat is aan elkaar geplakt, die plankjes, en die zijn ook met vingerlassen. Dus bij het kopse uiteinde van die plankjes sla je dan allemaal kleine vingertjes eraan. En die kun je zo in elkaar schuiven, lijm ertussen. En dan zit dat heel goed, als je dat tenminste goed doet. Wij hebben dat vooronderzoek daarvoor gedaan. En daarvoor hebben we 3 jaar, 4 jaar lang stukken hout, blokken hout boven de snelweg gehad. En dan hebben we naar het vochtgehalte gekeken. En dan zie je dat het vochtgehalte extreem laag blijft eigenlijk. Ondanks het feit dat het gewoon boven de snelweg hangt. En dan heb je te maken met vochtgehaltes van 16 of 12%. Dat is extreem laag. En dat geeft meteen aan dat je dus kennis van zaken moet hebben om met hout te werken. Omdat je moet weten wat voor vocht hout aanneemt in een bepaalde constructie. Want als je het hout te nat ergens neerzet, dan gaat het krimpen. En dan krimpt je verbinding kapot, gaat je verf er vanaf. En dan krijg je dus allerlei problemen die je had kunnen voorkomen. Dus als je weet hoe je met hout werkt, kun je het gewoon heel duurzaam maken. Dat is
de lessen die jullie nu allemaal leren over hoe je houtkwaliteit kunt verbeteren en duurzaam kunt maken. Wat zou dat betekenen voor het bosbeheer in Nederland? Wat moet er met die bossen gebeuren om toch meer hout daaruit te krijgen wat we kunnen gebruiken in de bouw als alternatief voor andere materialen?
Nou ja, kijk, hout als alternatief voor andere materialen is... als je gaat kijken naar metaal en of staal en beton, dat zijn gewoon hele robuuste bouwmaterialen. En daar kun je prachtige dingen mee maken. En hout kan dat natuurlijk niet allemaal verzetten. Maar er zijn voldoende constructies en objecten die je ook van hout zou kunnen maken. Maar dan moet je dat wel met verstand van zaken toepassen. En in Nederland willen we eigenlijk heel graag naaldhout gebruiken. En de bossen in Nederland, er staat wel wat naaldhout in. Hè. We hebben met name doeklas staat hier. En we hebben ook wel wat larix. En we hebben ook vuren, wat hier staat. Maar ja, wat je ziet, dat is juist in de Nederlandse bossen en ook de Duitse of de Midden-Europese bossen. Ja, daar gaan die fijnsparen gaan kapot. En ook de larixen die gaan kapot. Dus je hoort vanuit de bosbouw dat ze de bossen gaan aanpassen. En dat die klimaat bestendiger moeten worden. En dat betekent dus dat er meer loofhout in zit. En ja, de houtindustrie is op dit moment niet echt ingesteld op loofhout. Ja, buiten natuurlijk de houtsoorten die we heel goed kennen, zoals eiken. Maar ja, eiken gebruiken we dan in historische constructies.
Maar wie moet zich nou gaan aanpassen als we dat willen? Is dat de houtindustrie of is dat de bouwwereld of de bosbeheerders?
Nou, kijk,
wie moet het komen?
Als de bossen aangepast gaan worden, dan... En dat geldt eigenlijk al heel lang. Het bos en de bouw moet naar elkaar toe groeien. Er zit eigenlijk een heel groot gat in tussen die twee. De houtbouw die heeft gewoon bepaalde eisen. En de bosbouw heeft een bepaald idee van wat voor hout zij produceren. En dat matcht niet altijd. Dus die moeten zeg maar met elkaar in contact komen. Wij staan een beetje tussen als SER. Maar dat geldt ook voor rondhoutzagers. Die staan er ook tussen. In Nederland hebben we steeds minder rondhoutzagers. Maar die rondhoutzagers...
Wat zijn rondhoutzagers?
Ja, dus die bomen gewoon stammen verzagen tot planken of tot balken of wat dan ook. Hè. Die kunnen dus ook een beetje inschatten wat voor kwaliteit er in dat hout zit. En kwaliteit is natuurlijk essentieel, naast houtsoort, wat je met dat hout kunt. En kijk, als je nu gaat kijken naar de naaldhoutsoorten, geldt dat eigenlijk ook al. Maar als dus de bossen gaan veranderen, dan krijg je dus andere houtsoorten op de markt die niet eigenlijk gebruikelijk zijn in de bouw. En ik denk dat juist daar een enorme kans ligt. Want houtsoorten zoals esdoorn en els, dat zijn houtsoorten die heel makkelijk te verduurzamen zijn of te modificeren zijn. Die hebben een open structuur en daar kun je wat inbrengen, zodat je daar heel hoogwaardig... Ja, dat klinkt zo gek. Maar zodat je daar een hout van kunt maken dat een hele robuustheid heeft tegen schimmelaantasting en wat weinig krimpt en zwelt. En dan heb je meteen een hele andere kijk op hout als wat we vroeger hadden. Vroeger dachten we, wilden we, grote, oude, dikke bomen hebben. Hè, daar zitten weinig kwasten in, weinig spinten aan en daar konden we mee bouwen. Maar als je hout wil modificeren, dan heb je wat jonger hout nodig. Misschien al na 40 jaar, 30 jaar, misschien nog wel jonger. En dan is het dat. En die houtsoorten die ik net noemde, ook dat geldt ook voor linden bijvoorbeeld. Die kun je makkelijk impregneren. En dan kun je dus iets inbrengen wat modificeert, waardoor zo'n houtsoort robuust wordt. En dat betekent dus dat we nu niet oude, dikke bomen hebben, maar we willen wat jongere bomen hebben. En als de bosbouw en de houtsector in deze optiek iets meer met elkaar gaat samenwerken, ja, dan kunnen ze beide daarvan profiteren. Dan heb je een mooi uitgangsmateriaal, want we willen toch graag bouwen met hout als een duurzaam bouwmateriaal. En we willen ook graag bossen hebben die ook in stand blijven. Nou, als je dat op een of andere manier weet te realiseren. Wij doen het dan voor de houttechnologie. En als de bosbeheerders dat doen voor het bos, dan kun je in de toekomst, in de komende 40, 50 jaar, kun je dingen veranderen. Je kunt grote veranderingen zien, maar je kunt ook heel veel nieuwe mogelijkheden zien. En ja, ik zou dat prachtig vinden als we dat voor elkaar zouden krijgen. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar Rijkswaterstaat kijkt, hè, die heeft snelwegen. En er staat heel vaak staat daar beplanting naast de bomen. En daar zie je ook heel vaak esdoorns staan. Nou, wat zou het mooi zijn om van die esdoorns, als die op een gegeven moment weg moeten, om die te behandelen, te modificeren. En dan maak je daar reflectorpaaltjes van. Dan doe je dat dus niet meer van plastic, maar dan doe je dat van gemodificeerd hout. En natuurlijk moeten die voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat. Dus als je er tegenaan rijdt, dan moeten ze ook afbreken en moeten ze niet gevaarlijk zijn. Dus allemaal te regelen. Er zijn allemaal al ketens voor om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat zou prachtig zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor damwanden. Je zou ook dat esdoorn kunnen behandelen en dan vingerlassen dus aan elkaar kunnen zetten met die kleine vingertjes en lijm ertussen. En dan maak je damwanden van, zodat je het bovenstuk is dan esdoorn behandeld en het onderstuk is gewoon een wat simpeler houtsoort, bijvoorbeeld vuren. En daardoor zorg je ervoor dat je eigenlijk hele edele houtsoorten in een hele hoogwaardige toepassing kunt gebruiken.
Weet je wat me wel een punt lijkt vanuit het bosbeheergedachte? Als ik jou zo hoor, dan er is gewoon technologisch steeds meer mogelijk. Dat verduurzamen in feite van het hout maakt dat het veel betere kwaliteit krijgt. Dus dan kan je er inderdaad beter mee bouwen. Je kan het voor allerlei toepassingen gebruiken. Maar kijk, voor die bosbeheerder, die heeft natuurlijk iets hoe zal dat over 50 jaar zijn? Want dan gaat het bos wat ik nu aanplant, de bomen die ik nu neerzet, die gaan over 50 jaar gebruikt worden. Of misschien over 30 jaar, maar goed, ook dan. Hè. Lange termijn, bos is traag, maar de technologie gaat hard. Is het niet zo dat de technologie het allemaal voor ons gaat oplossen?
Nou, dat denk ik niet. Dus, het is sowieso de uitdaging als je met hout werkt, dat je moet weten om te gaan met dit soort lange tijdsplanningen. Daar ontkom je niet aan. En wij zijn nu al bezig om dingen uit te voeren om te kijken of je dat hout wat dus over 20, 30, 40 jaar uit die bossen zou kunnen komen, om daar een goede toepassing aan te geven. En ik denk ook dat het belangrijk is dat zowel de mensen die in het bosbeheer zitten als mensen die in de houtbouw zitten gewoon goed worden opgeleid met de mogelijkheden die er op dit moment ontstaan en ook de nieuwe mogelijkheden die gaan ontstaan, zodat ze dat weten en elkaar ook goed kunnen begrijpen. Want het begrip van die twee partijen, dus de houtbouw aan de ene kant en de bosbouw aan de andere kant, is echt heel belangrijk. En daarmee kun je denk ik ook een grotere stap maken.
Het klinkt alsof er echt een cultuuromslag nodig is. Of is dat een te groot woord?
Nou, misschien. Kijk, Nederland is altijd een steenland geweest. Hè? Wij bouwen in steen. Mensen willen niet in houten huizen wonen. Wij willen in steen. Dus de bosbouw is eigenlijk heel lang al weinig. En natuurlijk zijn er mensen die het wel hebben gedaan. Maar we hebben in Nederland eigenlijk gewoon maar heel weinig cultuur om met hout te bouwen.
Ik was in Noorwegen op vakantie. Daar barst het van de houten huizen.
Ja, en in Nederland hebben we er maar heel weinig. En dus wel grappig om te weten dat na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouwen, ze hebben heel veel Oostenrijkse huizen in Nederland gekocht. Het zijn bouwpakketten. En die zijn helemaal houten huizen.
Die staan nog?
Die staan er nog. Ik ben een paar weken geleden in Middelburg daarin geweest. En nou ja, Ik word daar helemaal enthousiast van. Want als je in zo'n huis bent, het staat er, het is 75 jaar oud. Als je daar inloopt, hij heeft een hele slimme indeling. Dus het is een heel slim ontwerp geweest. Maar ook technisch is dat slim geweest. Dat zijn gewoon standaardpanelen die met de trein verstuurd zijn naar Nederland. Die kon je in 2 dagen kon je ze in elkaar zetten. En dan had je een huis. En mensen wilden er niet in wonen. Het was een houten huis, wat je zegt. Het is een huis wat van hout is en dat armoedig, koud. Toen die mensen eenmaal in gingen wonen, bleek het dat het heel comfortabele huizen te zijn. En mensen wilden er niet meer uit. En nou, van die huizen die daar neergezet zijn, ik denk dat er nog 80, misschien nog wel meer van staan. En die zijn dus niet afgebroken omdat ze niet meer voldeden, maar die zijn afgebroken om andere redenen. Hè, dat je de stad anders wil indelen of zo. Dus daar word je wel blij van. En die techniek, hè, dat was natuurlijk anders in die tijd, hè, die hebben we nu ook. He, dus dat is dat we ook gewoon met hout skelet bouwen, of misschien wel met hele wanden van hout kunnen bouwen. Op een zodanige manier dat dat ook heel snel verwezenlijk wordt. Maar je moet anders bouwen. Kijk, die huizen werden toen in 2 dagen neergezet. En als je nu een betonaannemer een houten gebouw laat neerzetten, ja, die bouwt, tenminste sommigen, als met beton. En als dat weken, maanden duurt, dan loopt dat gebouw vol met hout. Vol met water. En dat, dan gaat het dus mis. En dus die aannemers, die moeten zich ook gaan instellen op bouwen met hout. En dat is toch een hele andere instelling. En dat moeten ze ook willen. En bouwen met hout betekent ook dat je bouwt anders. Je ontwerp is anders. En vaak is het ook wel wat duurder. Misschien op termijn gaat dat veranderen, maar daar moeten ze zich op aanpassen.
Ja, want dat houtbouwen, ik volg de houtbouwpodcast, de Houtbouwcast. En die gaat hierover waar die techneuten uit de houtsector en uit de aannemerij met elkaar praten over hoe dat bouwen met hout eigenlijk gaat. Maar het is wel een totale ommekeer in de bouw eigenlijk. Hè? Dat het allemaal geprefabriceerde wanden zijn die in een fabriek worden gemaakt en dan vervolgens ter plekke even snel in elkaar worden gezet. En dat is soms in 2 dagen inderdaad, wat jij zei.
Ja, maar dat is ook het mooie van bouwen op deze manier, dat modulaire bouwen. Dat als je in de fabriek bouwt, dan ben je in staat om je kwaliteit veel beter te waarborgen. En als je met hout bouwt, dan moet je je kwaliteit waarborgen. Dat geldt niet alleen voor je houtvochtgehalte. Het geldt ook voor je kwaliteit van je hout. Het geldt ook voor je verbindingen. Dat moet allemaal goed zijn. En in de fabriek kun je dat veel beter doen. En als je dus elementen hebt die je dan in de bouw in elkaar kunt zetten, ja, dan is het risico op fouten is gewoon veel lager. En daarmee kun je dus heel goed bouwen. Maar dat betekent wel dat je niet op dezelfde manier kunt bouwen als met betonbouw. Dat moet je dus anders inrichten. En dus je moet eigenlijk een bouw moet je eigenlijk meteen dichtzetten, zodat er geen water in komt. En dat kan.
Er is nog een heel ander aspect. Dat is de recreant. In Bosbeheer gaan we uit van 3 functies, waarvan recreatie er ook 1 is. Die bosbeheerders hebben vaak veel te stellen met de bezoekers aan het bos. Zodra er een trekker het bospad oprijdt, dan worden ze soms zelfs bedreigd of uitgescholden. Hoe moet dat publiek, is het een gruwel dat wij over hout praten als een product wat je in de bouw kunt verwerken? Want zo beleven ze het bos helemaal niet.
Ja, maar daar hebben heel veel mensen mee te maken. En Rijkswaterstaat heeft daar ook mee te maken. Die hebben bomen langs de wegen staan. Als zij willen kappen omdat het gevaarlijk is, dan moeten ze echt heel erg hun best doen om het publiek goed te informeren, zodat er voldoende draagkracht is om dat te doen. En dat betekent dus eigenlijk dat het is belangrijk om aan kennisontwikkeling te doen en ook aan voorlichting te doen. Dat mensen snappen dat houtproductie in een bos ook een waardevolle functie kan zijn. En we kunnen het uitleggen. Maar daar moet je dus wel aandacht aan besteden. En kijk, wij zitten meer in de bouw, dus we staan daar iets verder vanaf. Maar dat is wel een uitdaging voor de bosbouw, zeker.
Tot zover aflevering 12 van Bomen over Bos. In de volgende aflevering gaan we weer het bos in. Het voedselbos, wel te verstaan.